2000 jaar geleden. Paulus, de grote heidenapostel, ontdekte in Athene een altaar voor de onbekende God. Wie is hij? Waarom wordt hij gediend? Wat willen de Griekse wijsgeren met hem bereiken? Dat altaar geeft aanknopingspunten voor een goed gesprek op de Areopagus. In 2023 ontmoeten zendingswerkers mensen in andere landen. Zij hebben opvattingen over menselijke thema's die overal terugkomen. Geven deze opvattingen aansluiting voor zendingswerkers? Of werpen ze juist een blokkade op? Dit is de Paulus-podcast, waarin zendinggeïnformeerde gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Ekkeveld. Samen met mijn collega Frans van Grol ga ik in gesprek met zendingswerkers over religieus besef in andere culturen. Welkom bij deze nieuwe serie in de Paulus-podcast, de serie met de naam De Onbekende God. Vandaag gaan wij in gesprek over het thema betrokkenheid op een grotere macht. En Frans, mag ik jou vragen om dat eens even een beetje kort in te leiden?
Ja, dank je Hanneke, zeker. Volgens dokter Bavink, die heeft een boek geschreven Religieus Besef en Christelijk Geloof, is de mens geboeid door het verschijnsel dat er iets is dat zijn eigen macht te boven gaat. Iets dat groter is dan jezelf. In het leven van een mens komt een mens dingen tegen die zo mooi zijn, zo groot zijn, dat hij daar iets in ervaart van het goddelijke, van het goede, van het schone. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld mensen die iets zien in een schilderij van Rembrandt. Of mensen die iets ervaren bij het luisteren naar een stuk, een muziekstuk van Bach. Maar hoe beleven mensen dat in Ecuador? We gaan dit vragen aan Aline van der Maat. Die is op dit moment in ons midden. Zendingswerker in Guayaquil, Ecuador. Aline, welkom.
Dankjewel.
Ja, misschien wil je jezelf even voorstellen aan de luisteraars.
Ja, dat is goed. In 2018 ben ik uitgezonden naar Ecuador om daar te werken als begeleider van het kinder- en jeugdwerk. Dat betekent dat ik in Guayaquil woon, maar ook naar de andere steden toereis om daar leidinggevende op de zondagschool en de jeugdclub toe te rusten en te ondersteunen in hun werk.
En je woont dus in Guayaquil?
Ja, dat klopt.
Wat is dat voor een stad?
Guayaquil is een grote havenstad in het kustgebied van Ecuador. En ja, Guayaquil kenmerkt zich eigenlijk door een grote bedrijvigheid in de handel. Ja, het is een hele interessante stad met heel veel dynamiek, heel veel drukte, heel veel culturen die daar samenkomen. Het is een hele dynamische stad om te wonen.
Mooi, goed om te horen. Hey, dankjewel voor het voorstellen, Aline. Misschien moeten we nu gewoon meteen maar even naar het eerste punt gaan, wat we eens even op tafel proberen te krijgen in deze aflevering. Als jij nou de Ecuadoranen voor je ziet, de mensen met wie jij in contact bent voor jouw werk, wanneer zie je nou dat ze echt oprecht en heel diep blij ergens van worden, een soort diepe vreugde ervaren?
Als ik daarover nadenk, dan zie ik dat denk ik vooral als mensen bij elkaar zijn. Ecuador heeft echt een familiecultuur, een cultuur die echt samenbindt. Samen zijn is daar denk ik een hele belangrijke waarde. En als mensen maar bij elkaar zijn, vooral samen met familie, dan zie je daar een intense vreugde. Daar worden ook veel foto's over gedeeld. Ze eten samen, omdat ook eten, zeker in de Ecuadoraanse context, een samenbindende factor is. Ze doen spelletjes samen, maar vooral het samen zijn. Dat is een belangrijke factor die samenbindt.
Oh ja. Ja. Dus gewoon de fysieke aanwezigheid dus. Heeft dat ook nog te maken met de mate van gespreksvoering of de inhoud van gesprek of zo die ze dan hebben? Of telt dat dan wat minder mee?
Nee, ik denk dat dat niet zo heel erg veel meetelt. Natuurlijk zullen er ook goede gesprekken zijn, maar die zullen toch meer plaatsvinden in wat meer één-op-één relatie. Maar mensen kunnen ook gewoon gerust buiten op de stoep naast elkaar zitten. Dan hoeven er helemaal niet heel veel gesproken te worden, maar ze zijn bij elkaar. De kinderen spelen op straat, moeders zitten in de deuropening. En vooral het samen zijn, dat is wat hen denk ik hele diepe vreugde en blijdschap geeft.
Ja.
En welke waarden zijn in Ecuador nou echt voor de mensen onomgeefbaar, vreselijk belangrijk voor hen? En daar hechten ze heel veel waarde aan. Kun je dat een beetje beschrijven?
Ja, ik denk dat dat vooral ook wel samenhangt met wat ik net zei over het samen zijn. Ecuador heeft een hele sterke familiecultuur. Trouw zijn aan elkaar. Eigenlijk elkaar niet laten vallen. Het onvoorwaardelijk elkaar steunen is denk ik een hele belangrijke waarde. Wat soms ook gaat boven waarheid bijvoorbeeld. Wat in onze Nederlandse cultuur heel, heel belangrijk is. Waarheid, rechtvaardigheid. Ik denk dat daar vooral die relatie zo belangrijk is. Dat wel, ja, wel boven alles gaat. Je steunt elkaar, je laat elkaar niet vallen. En die familieband is in de meeste gevallen dan ook niet te breken. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Maar ik denk dat dat wel echt bovenaan staat.
Heb je daar een voorbeeld van meegemaakt misschien?
Ja, ik moet even terugdenken aan een voorbeeld van een paar maanden geleden. Ik was op bezoek bij een jongen uit de gemeente. Samen met andere leidinggevenden van de zondagsschool. Brachten we een paar bezoekjes. We kwamen dat huis binnen en ja, we schrokken. Want de moeder begroette ons. Eigenlijk wilde ze ons liever niet binnenlaten. En toen we beter keken, begrepen we ook wel waarom. Want ze zat onder de blauwe plekken. En uiteindelijk, toen we met haar in gesprek kwamen we erachter dat haar man haar mishandeld had. En waarschijnlijk is dat niet de eerste keer dat gebeurde. Goed, we hadden een bezoekje bij haar. We hebben met haar gesproken en met haar zoon. Samen uit de Bijbel gelezen en gebeden. Maar toen we weer weggingen, zagen we aan de overkant van de straat haar man daar zitten. Voor het huis van zijn moeder. En zijn moeder is een gemeentelid in onze gemeente. En voor mij was dat echt onvoorstelbaar, dat ik dacht van, maar nu zit die man daar, die ja, zijn vrouw mishandeld heeft. En toch zit hij daar nu op zijn gemak met zijn moeder te praten. En daarin zie je denk ik die steun van die moeder voor haar zoon, die dan echt wel boven dat allemaal uitgaat. En natuurlijk weet ik niet wat er ook onderling nog weer gesproken is, en of die moeder haar zoon daar ook op terecht wijst, of dat ze daarover praten. Maar dat zie ik denk ik in die Ecuadoriaanse cultuur elke keer wel terugkomen. Wat binnen de familie gebeurt, blijft binnen de familie. En ze blijven bij elkaar, welke vreselijke dingen er ook gebeuren. Ja, en dat is voor mij niet altijd goed te begrijpen. Maar vanuit hun context kan ik het wel begrijpen, omdat je als familie elkaar gewoon echt niet loslaat.
Is voor hen dan ook, zeg maar, die hele nauwe familieverbinding, zeg maar, is dat voor hen dan ook iets wat van God gegeven is? Of wat hoort bij die hogere macht die om ons heen is?
Ja, misschien wel. Omdat je toch wel ziet dat trouw zijn daar wel een grote rol in speelt. Aan de andere kant denk ik ook dat, omdat eigenlijk familie ook het enige is wat je houvast geeft. In ieder geval op deze aarde. In een wereld waarin zoveel problemen zijn, waar eigenlijk alles op zijn kop staat, heb je elkaar nodig om staande te blijven, om te overleven. Want dat vind ik ook het meest trieste als ik op straat kijk. Natuurlijk leven heel veel mensen op straat, bedelen heel veel mensen. Maar als ik ook zie dat er bijvoorbeeld oude mensen op straat staan te bedelen, dat vind ik het meest trieste. Want dat betekent dat die mensen geen familie meer hebben die voor hen zorgt.
Oh ja.
Want eigenlijk is dat wel de waarde die er ook achter ligt. In het begin zorgen ouders voor hun kinderen. Maar naarmate de ouders ouder worden, gaan de kinderen weer voor hun ouders zorgen, voor hun grootouders. Ze nemen ouders, grootouders in huis.
Ja.
En dat is eigenlijk een onlosmakelijke band die er is. Dat die zorg voor elkaar, het steunen van elkaar. Om ook op die manier met elkaar te overleven.
Ja. Maar jij hebt het over de wereld op zijn kop. Is het voor Ecuadorianen moeilijk in het dagelijks leven?
Ja, ik denk heel kort gezegd, zo kun je dat wel zeggen. Als je kijkt naar de economische situatie op dit moment, voor de meeste mensen erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ook politieke onrust. Je ziet eigenlijk het totale wantrouwen in alles wat er ook is. In overheid, in politie. Mensen hebben nergens vertrouwen in. Daarnaast ook het toenemende geweld in Ecuador. Ja, waardoor mensen ook gewoon geen veilig leven hebben. Nee. Dus je ziet ook eigenlijk dat die band zich misschien wel steeds sterker wordt. Omdat dat het enige is waar ze zich aan vast kunnen houden. Het enige is waardoor ze kunnen overleven, is aan elkaar eigenlijk een soort vastklampen.
Ja.
Ja, en met elkaar dan maar de beste van maken.
Zie je daar in de kerk ook iets van terug? Ben ik even nieuwsgierig naar. Mensen die trekken naar elkaar toe als familie. In de kerk kun je ook spreken over een familie. Hoe gaat dat?
Dat is denk ik wat hele mooie wat in de kerk ook zichtbaar wordt. We noemen dat in het Spaans de koinonia. Dus het samen zijn, ook als gemeente, is een belangrijk thema. Wat niet altijd vanzelfsprekend is, omdat eigenlijk eigen familie belangrijker is. Maar we zien wel de mooie ontwikkeling ook, dat mensen ook medegemeenteleden of andere bezoekers in de kerk, het zijn ook hun broeders en zusters. Dus die band groeit ook. En door daar ook meer aandacht aan te besteden, door middel van bezoeken, door ook samen activiteiten te organiseren, vergroot je ook die band. En dan zie je ook wel, zeker in moeilijke situaties of als het tegen zit, dat mensen elkaar dan ook dicht bij huis ook wel opzoeken. En met name ook de bijeenkomsten die er in de kerk ook georganiseerd worden. Dat er dan ook dat mensen samenkomen, ook voor elkaar bidden, elkaar tot steun zijn. Juist ook in moeilijke situaties. Dus, en zo noemen mensen het ook al vaak. Ja, dit is ook wel onze tweede familie, de mensen in de kerk. Het zijn onze broeders en zusters. En dat is wel een heel mooi iets waarin denk ik ook de kerk een hele grote steun kan zijn. Juist ook in moeilijke situaties. Ja, en waar die extra band, ja, we denk ik ook als christen daar ook een afspiegeling mogen zijn van ook de relatie tussen de Heer en zijn volk, tussen de Heer en zijn kinderen. Dat we daarin ook de liefde van God zien doorschemeren. Ja, dat is denk ik iets heel moois. En dat is denk ik ook een hoop die we kunnen doorgeven in een cultuur, in een situatie die ook gewoon moeilijk is. Ja.
Hey, maar is het ook zo dat als dan bijvoorbeeld één familielid ontdekt de kerk, wordt daar enthousiast lid van, om het maar even zo uit te drukken, gaat dat ene familie dan ook mensen uit zijn eigen familie ook weer meenemen naar de kerk? Of is dat weer niet een vanzelfsprekende lijn?
Ik denk niet dat het vanzelfsprekend is. Het kan wel zijn dat mensen wel nieuwsgierig worden. Wat we met name zien is dat de vrouwen, komen als eerste naar de kerk toe, ja, of de kinderen. Ik denk kinderen en jongeren is natuurlijk een hele makkelijke ingang, ook voor het zendingswerk en ook voor de kerken. Omdat die soms ook gewoon op zoek zijn naar een plekje waar ze veilig kunnen zijn, waar aandacht is. Mm-hmm. Dus kinderen nodigen ook hun ouders wel weer uit.
Ja.
En we zien het wel, dat ook soms ook weer broers, zussen toch komen kijken. De stap om echt naar de kerk toe te gaan, om echt de kerkdienst te bezoeken, kan wel heel groot zijn. Maar soms ook bij andere activiteiten dat ze dan wel langskomen. Om ook eens te zien van, wat is het voor kerk? Wie zijn die mensen?
Ja.
Wat hebben zij? Wat ik niet heb, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Het is niet zo dat er een probleem optreedt binnen de familie als één lid trouw naar de kerk gaat, waar de anderen niet naartoe gaan.
Nee. In een familie, tenminste, ik weet geen voorbeelden daarvan. Nee. Wat wel lastig kan zijn, met name voor vrouwen die naar de kerk willen komen en als hun echtgenoot daar niet achter staat. Bijvoorbeeld ook omdat ze... in Ecuador is het, zoals ik al zei, de economische omstandigheden zijn niet makkelijk. En als mensen bijvoorbeeld een baan hebben, zijn ze heel blij dat ze die hebben. Maar dat betekent soms ook dat ze 6 of 7 dagen per week moeten werken. Mm. En als dan ook nog bijvoorbeeld op die 7e dag hun vrouw naar de kerk gaat, wat eigenlijk misschien de enige dag zou zijn dat ze met elkaar als gezin zouden zijn, ja, dan is dat voor de echtgenoot niet altijd makkelijk te accepteren.
Nee.
Want nu ga je op de enige dag die we samen zouden hebben, ga je ook nog weg.
Ga je
kerkdienst bezoeken.
Ja, ja.
Ben je niet bij mij, zorg je niet voor mij,
ja,
kook je niet de maaltijd voor mij.
Kook je mijn reis niet. Ja,
ja, precies. Ja, dus dat, ja, dat is wel echt moeilijk, met name voor de vrouwen ook in onze gemeente.
Ja.
Ja. Maar ik kan me niet... Nee, ik weet geen voorbeelden dat het voor tweespalt in een familie... zorgt.
Nee,
dan laten mensen ook wel weer zo van, ja, dat is jouw keuze om daar naar de kerk te gaan. Zolang je mij maar niet verplicht om mee te gaan,
ja, precies. Ja,
is
ja,
het goed. Ja, ja.
Oké, ja. Ja. Hey, we moeten denk ik even terug naar onze thematiek waar we het natuurlijk over hebben. Ik bedoel, jij beschrijft net dat mensen in Ecuador het vaak best moeilijk hebben in het dagelijks leven. Dat ze houvast vinden aan hun familie. Merk jij dat voor Ecuadoraanse mensen te midden van die scherven, zou ik bijna zeggen, van het dagelijks leven, de moeite van het dagelijks leven, dat er toch ook nog ruimte is voor dus de beleving van het goede en het schone, waarin ze misschien ook iets goddelijks zien?
Ja, dat denk ik wel. Ik vind dat wel bijzonder dat in soms hele uitzichtloze situaties mensen toch wel weer stukjes hoop zien. Want ze blijven wel vasthouden. Ook als ik soms voorbeelden hoor van mensen die in mijn opinie soms een uitzichtloze relatie bijvoorbeeld, waarin geweld aan de orde van de dag is. En ze toch blijven vasthouden en ook doorgaan. Kijk, soms hebben ze ook geen andere mogelijkheid. Want wat is voor een vrouw bijvoorbeeld beter? Leven in een huis waar huiselijk geweld is, maar waar ze wel een dak boven haar hoofd heeft. Of haar man eventueel verlaten, dat geweld ontvluchten, maar dan geen zekerheid meer hebben.
Het is een onmogelijk dilemma natuurlijk. Ja.
Ja, en dat vind ik altijd wel bewonderingswaardig ook. Dat ze toch daarin ook wel trouw zijn. Ja, en daar wel voor strijden. Nee. Toch weer het goede zoeken. Ja, ik denk wel soms wel de ultieme voorbeeld van zelfverloochening ook. Om daar toch op je plek te blijven. En ik denk ook juist wel dan weer te zoeken naar samen zijn. Naar de mensen bij wie je op je gemak voelt.
Ja.
En ook hebben mensen niet veel. Of hebben ze misschien amper iets te eten. Of leven ze met elkaar, met een grote groep in een klein huisje. Toch hebben ze het goed met elkaar. En dat vind ik wel iets heel bijzonders. waarin ze toch elke keer ook weer danken voor, met name als ik kijk naar onze gemeenteleden ook, ze weer danken voor de in onze ogen soms hele kleine gaven die ze krijgen, maar daar zijn ze zo dankbaar voor. En daar kunnen wij als Nederlanders zeker wel iets van leren.
Ja.
Dus ja, ik zie dat zeker wel, dat ze weer uitkijken naar het mooie. Het mooie, het schone, toch in de moeilijke omstandigheden. Toch,
en dan
toch
kan dat schone dus ook iets heel kleins zijn,
ja.
Wat hen toch een heel, heel diepe vreugde geeft.
Ja,
zeg maar.
Ja. Wow. Dat geloof ik zeker, ja.
Dus te midden van alle moeite en verdriet, wat er zeker soms is in Ecuador, zoekt men toch houvast in God.
Ja, dat uiteindelijk wel. En dat is denk ik wel de rode draad. Kijk, als ik in Ecuador aan iemand zou vragen, waar geloof je in? Dan zal eigenlijk elke Ecuadoraan zal zeggen, ik geloof in God. Eigenlijk zien ze God wel als de almachtige die boven alles staat. En ik denk dat dat uiteindelijk ook hun enige houvast is. Want juist als er in de wereld helemaal geen hoop meer is, als je leeft in een land waar overheid corrupt is, waar je de politie niet kunt vertrouwen, ja, waar op dit moment ook gewoon veel natuurrampen zijn, ja, dan is uiteindelijk het enige houvast is God. En hij staat daarboven en hij heeft dan toch alle macht. En dat geeft denk ik uiteindelijk toch hoop voor hen ook. Want dan kunnen ze het toch wel loslaten. Ja,
ja, mooi. Zeker. En als het dan gaat over het goede en het schone, ook als we even kijken naar Openbaring 21, hè, daar gaat het over het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe schepping. Kijken mensen daarnaar uit in Ecuador?
Ja, ik heb het daar pas nog wel met iemand over gehad ook. En die benoemde ook van, kijk, in deze wereld en op deze aarde zie je, ja, daar zag ze niet zo heel veel uitzicht meer. Maar zegt ze, dat is toch wel mijn enige houvast. Dat uiteindelijk zal het beter worden in de toekomst. Als je in een situatie leeft waarin het economisch gewoon echt slecht is, dat je eigenlijk niet weet hoe je de volgende dag nog weer eten moet kopen voor je zoon, waarin je niet weet wat de toekomst brengt, zegt ze, maar in de toekomst zal het perfect zijn als de Heer terugkomt. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen perfect zijn. En ook al is het heel moeilijk om dat voor te stellen, maar dat is wel, ja, uiteindelijk het enige houvast. Dan blijkt wel het, zeker bij de christenen merk ik dat rotsvast vertrouwen dat de Heer alles goed zal maken. Dat deze aarde voorbij gaat met al zijn corruptie, al het vertrouwen wat je hier niet in mensen kan hebben. Maar dat het enige houvast is. En dat uiteindelijk iets heel moois, wat wij niet kunnen. We kunnen ons dat natuurlijk niet voorstellen. Hoe zal dat nieuwe Jeruzalem zijn? Hoe zal de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn? Maar het zal perfect zijn. En dat geeft houvast, dwars door alle moeilijkheden heen, alle ziekte, al het verdriet wat er is.
Ja. Mooi, dankjewel Aline. Eigenlijk horen we dus dat de betrokkenheid op een hogere macht in Ecuador heel concreet aanwezig is en dat die hogere macht ook God is voor de mensen. En dat ze daar in het dagelijks leven heel veel steun eigenlijk ook wel uithalen voor de moeite in het leven die ze kennen. Dankjewel voor je komst naar de studio tijdens je verlof in Nederland. En nou, we spreken elkaar later in deze serie over een volgend onderwerp. Dankjewel, Aline.
Graag gedaan.
Dit was de eerste aflevering van de podcastserie De Onbekende God. Volgende week spreken we over normbesef met Gerard Wassink, theologisch toerister in Albanië. Abonneer je op de Paulus podcast en je krijgt een melding als de nieuwe aflevering is verschenen.